Maar vanavond gaan we naar Exodus 12 nogmaals. Exodus 12. En gaan we lezen vanaf vers 15. Exodus 12 vanaf vers 15. Waar staat: 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen. Want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, zo iemand zal uit Israël worden uitgeroeid. Zowel op de eerste als op de zevende dag zult gij een heilige samenkomst hebben. Geenerlei arbeid zal daarop verricht worden. Slechts waardoor ieder gegeten wordt, alleen dat mag door u bereid worden. Onderhoud dan het feest der ongezuurde broden, want op dezezelfde dag leid ik uw lege scharen uit het land Egypte. Daarom moet gij deze dag onderhouden in uw geslachten als een altoos durende inzetting. In de eerste maand, op de 14e dag der maand, desavonds zult gij ongezuurde broden eten, tot aan de 21e dag der maand, desavonds. 7 dagen zal er geen zuurdeeg in uw huizen gevonden worden. Want ieder die iets gezuurds eet, zo iemand zal uit de vergadering van Israël worden uitgeroeid. Het zij hij een vreemdeling, het zij hij in het land geboren is. Niets wat gezuurd is, zult gij eten. Gij zult in al uw woonplaatsen ongezuurde broden eten. Tot zover. Ja, het feest van de ongezuurde broden. Dat begon op de dag na het paasfeest en duurde, zoals we gelezen hebben, 7 dagen lang. Het paaslam werd geslacht op de 14e Nisan. En die 14e Nisan, dat hebben we ontdekt, dat werd de eerste maand op de Joodse kalender. En het feest van de ongezuurde broden begon op de 15e Nisan, precies de dag daarna. Wie van u weet wanneer op de 14e Nisan het lam exact werd geslacht? Wanneer op die dag, op de 14e Nisan? Nou, is niet zo moeilijk, want in inderdaad, van Exodus 12 vers 6, daar lezen we, wat moesten ze met dat lam, met het paaslam doen, vers 6, en gij zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand, dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten, wanneer? In de avondschemering. En wanneer is dat? Dat is bij zonsondergang. Dat is tussen 5:30 en 6:00 s'avonds. En het wonderlijke is dat direct daarna, na het slachten van het paaslam, direct na zonsondergang, onmiddellijk het feest van de ongezuurde broden begon. Nou, misschien weet u wel dat de volgende dag voor de Jood niet begint zoals bij ons. 12:00 s'avonds, 12:00 s'nachts, dan gaan bij ons de ene dag over in de volgende dag. Dat is bij de Jood niet. Wanneer gaat de Jood beginnen aan de volgende dag? Dat gaat precies om 6:00 s'avonds. Het is nu ongeveer, zeg maar, even over 8:00. En wij spreken dan van 8:00, maar voor de Jood is de volgende dag al begonnen, want om 6:00, toen we nog aan het eten waren, zeg maar, toen ging hij over naar de volgende dag, toen werd het avond. En ik ben zelf in Israël geweest, en ik weet, klokslag 6:00 is donker. Die avondschemering, die duurt bij ons, vooral in de zomer, heel lang, daar duurt hij maar heel kort, dan gaat hij ongeveer om 5:30 beginnen, en om 6:00, dan is donker. Zo snel gaat dat. Binnen 1/2 uurtje is gebeurd. En in die avondschemering werd het lam geslacht, en om 6:00 werd het de 15e Nisan, en begon dus het feest van de ongezuurde broden. Wonderlijk is dus dat er totaal geen tijdsruimte lag tussen het slachten van het paaslam en het vieren van de ongezuurde broden op de 15e Nisan. Het een volgde direct op het ander. En zo is het ook gegaan, daar in Egypteland, in de avondschemering, werd het lam geslacht, te middernacht kwam toen op de 15e Nisan het oordeel over Egypte, en in de morgen waren alle verloste Israëlieten buiten Egypteland. En de praktische verlossing uit Egypte, uit de slavernij, was dus een direct gevolg van het slachten van het lam. En het toepassen, vergis dat niet, het toepassen van het bloed op de deurpost. Het paasfeest, het paascha, was een eendagsfeest. Terwijl het feest van de ongezuurde broden een feest was wat 7 dagen duurde. Van de 14e, van de 15e tot en met de 21e dag. En later zien we dat zich dat dan steeds op de kalender van Israël zich dat steeds elk jaar moest herhalen. En ook zien we dat later in het jaar er ook sprake is, heel wonderlijk, op die feestkalender, dat er 1 feestdag was van de grote verzoendag, en ook daar dat direct daarop het werd opgevolgd door een feest van 7 dagen, het zogenaamde Loofhuttenfeest. Een eendaags feest in de Bijbel wijst altijd op 1 volbracht heilswerk. Het lam is maar 1 maal geslacht. En elk paasfeest, elk paascha was een herinnering aan die 1-malige zaak. Het openbaart ons een 1-malig heilsfeit. En wanneer sprake is van meerdaagse feesten en feestdagen, heeft dat altijd te maken met de praktijk van het leven. Een praktijk die voortvloeit uit het heilsfeit wat er direct aan vooraf ging. En we zouden kunnen zeggen dat het feest van de ongezuurde broden ons vertelt van de heilszegeningen die voortvloeien uit het heilsfeit van het geslachte paaslam. Zo zou je ook kunnen zeggen, als je profetisch kijkt naar de grote verzoendag en het Loofhuttenfeest wat erop volgt, dat die grote verzoendag spreekt ervan dat Israël bij de wederkomst van Christus zijn grote verzoendag met Christus zal meemaken, en dat er daarna feest wordt, het Loofhuttenfeest, wat 1000 jaar zal duren. Een volkomen feest waar het getal 7 ook van spreekt. Het ene is dus steeds een feit, een heilsfeit, en het andere is de praktijk, wat erop volgt. Het ene is dus steeds leerstellig, terwijl wat erop volgt dan het praktische leven is. Ja, het eendaagse feest, dat weten we, het Pascha, dat spreekt van de verlossing. En voor Israël was dat de verlossing uit Egypte, de verlossing uit de slavernij. Voor ons is dat de verlossing uit de slavernij der zonde. Uit de verlossing van de straf der zonde. Verlossing van het oordeel, maar ook verlossing van de macht der zonde. Pasen spreekt van het lam. Pasen spreekt van het bloed. Pasen spreekt van het kruis, van het verloste werk wat Christus volbracht heeft op het kruis van Golgotha. Maar het meerdaagse feest van de ongezuurde broden vertelt ons wat de gevolgen van onze verlossing zijn in ons dagelijks leven. Het spreekt ons over de praktijk van de gelovige die staat op het volbrachte werk van Christus, het lam Gods dat de zonde heeft weggedragen in zijn lichaam op het hout. En een van de eerste gevolgen die je als gelovige merkt, is dat als je het bloed van het lam persoonlijk op je eigen hart en leven hebt toegepast, op je eigen deurpost van je hart, als waren met dat bundeltje hyssop door geloof hebt gestreken en dat bloed hebt aanvaard, Christus verzoenend lijden en sterven, is dat je wordt getrokken in de gemeenschap met God. Het oordeel gaat aan je voorbij, maar daarna gaat de deur in feite open. Daarna word je getrokken in de liefdevolle relatie tot God de Vader als een kind. En je merkt in je leven dat vanaf dat moment God wil dat het een feest wordt in je leven. en dat hij een verlangen heeft om je steeds dieper in zijn gemeenschap te trekken. Hij wil dat we die verlossing niet alleen gaan ervaren of gaan zien dat dat iets theoretisch is. Het moet niet iets theoretisch voor je blijven. Het moet je verlossing iets praktisch worden. Het moet een praktisch feest in je leven worden. Hij wil niet dat wij theoretisch weten dat wij van de zonde zijn verlost. Nee, hij wil dat wij praktisch in ons leven ervaren dat we van de zonde zijn verlost. En dat we niet dagelijks hoeven te worstelen met onze zonde. Dat de slavernij voorbij is. Nee, we zijn verlost van de slavernij der zonde. En hij wil dat wij onze verlossing als een feest gaan ervaren. Omdat je werkelijk ontdekt, ik ben vrij. Vrij van die en die zonde die mij misschien jarenlang gevangen hield. Ik ben verlost. God heeft mij eruit gehaald. Ik ben geen slaaf meer. Ik zit daar niet meer aan vast. De Heer heeft mij losgekocht. Hij heeft me betaald en gekocht met zijn bloed. Zodat het als ware gaat zingen in ons leven. Echt gaat zingen in ons leven. Als verloste. Zoals een kinderversje dat zegt. Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje. Een vlindertje. Een vlindertje. Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje. Ik ben een kind van God. Zo vrij, want Jezus woont in mij. Soms zou ik willen fluiten als een vogeltje, een vogeltje, een vogeltje. Soms zou ik willen fluiten als een vogeltje, ik ben een kind van God. Zo blij, want Jezus woont in mij. En als dat zo is, dat je zo zingt in je leven, dan is het een feest in je leven. Dan ervaar je het feest van de ongezuurde broden. Dat God werkelijkheid wil maken in uw en mijn leven. Zo vrij, zo blij, want Jezus woont in mij. En broeders en zusters, dat is de geestelijke betekenis in feite van het feest van de ongezuurde broden. Toch kunnen we niet 1, 2, 3 van die vrijheid genieten en van die blijdschap genieten, want er is één obstakel in ons leven. Eén obstakel, één verhindering, één hindernis, die al die blijdschap, die al die vrijheid, in de weg kan staan. En God noemt dat zuurdesem. Want op het feest moest het zuurdesem, wat hier dan zuurdeeg wordt genoemd, en tegenwoordig noemen we het geen zuurdeeg of zuurdesem. Als je naar de bakker gaat en je vraagt wat dat is, dan zegt hij, nou dat is gist. Ze stoppen ook gist in het brood, dan gaat dat rijzen enzovoort, dan gaat dat werken in dat brood. Je kan niet dat te lang in dat brood laten, dat mag voor een bepaalde tijd er even doorheen, dan moet je daarna snel gaan bakken. Maar dan gist het, dan rijst het. En wij noemen dat gist. Maar onder Israël, tijdens dat feest van de ongezuurde broden, mocht er geen zuurdesem in de huizen gevonden worden. Anders kon het geen feest worden, zolang er zuurdesem gevonden werd. Men mocht geen gedesemd brood eten. Men mocht zelfs geen zuurdesem zien. Ja, zelfs in het gehele huis mocht er zelfs geen kruimeltje ervan gevonden worden. En in bepaalde Joodse orthodoxe kringen kan je ontdekken tot de huidige dag toe dat de Joodse vader bij de voorbereiding van het feest van de ongezuurde broden, wat doet hij dan? Dan neemt hij een kaars. En met die kaars gaat hij symbolisch door heel zijn huis op zoek of er ergens misschien nog een kruimeltje zuurdesem te vinden is. En hij begint op zolder en hij eindigt in de kelder. Het is eigenlijk een prachtig beeld van hoe wij ook, als wij werkelijk willen ervaren dat het een feest in ons leven is, wij ook met het licht van de Heilige Geest, als het ware door ons eigen leven, door ons eigen huis dienen te gaan, op zoek of er iets is wat het feest in de weg staat. Het zuurdesem. En dan moeten we ook beginnen bij de zolder. En afdalen tot in de kelder van je leven. Samen met de Geest van God. En daar het licht van de Geest van God laten schijnen. Israël die had het gebruik van zuurdesem geleerd in Egypteland. God heeft het gebruik ervan hun verder toegestaan, maar op zijn feest wilde God niet zien wat aan Egypteland herinnerde. Hij wou volkomen de gedachtenis van Egypte uit Israël wegdoen. En daarom moest het gehele huis van zuurdesem vrij zijn, omdat het zou herinneren aan de slavernij. Omdat het zou gaan herinneren aan de slavernij der zonde. En daarom moest het uit het huis worden weggedaan. En zo is het in ons leven ook, broeders en zusters. God kan pas zijn feest in ons leven aanvangen, als wij dus eerst met het licht van zijn geest ons leven helemaal doorlopen en laten doorschijnen. Of er ergens iets is, een stukje zuurdesem, dat ons herinnert aan Egypte, aan de wereld. Ons herinnert aan die oude natuur die zo naar die wereld haakt. Of er ergens nog zonde in ons woont. En ook al denken we soms dat er toch niets is, nou, kniel dan maar eens voor je bed en vraag dan maar eens aan de Geest van God of die je wakker wil maken en of die zo door je leven wil schijnen. Dan zie je opeens dingen die je er eerst helemaal niet dacht dat ze er waren. Paulus zegt, doe weg, zuivert het oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deegt moogt zijn. Waar zegt hij dat? Dat zegt hij in 1 Korinthe 5. Zoek maar op. 1 Korinthe 5. Vers 6. Daar zijn die Korintiërs blijkbaar aan het roemen. Roemen in zichzelf. Hoe geweldige christenen ze allemaal niet zijn. En dan zegt hij, uw roem deugt niet. En hij heeft daarvoor al opgesomd waarom die roem van hun niet deugde, want er werden allerlei zonden in die gemeente gevonden. En dan zegt hij verder in vers 6, weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn. Gij zijt immers ongezuurd, want ook ons paaslam is geslacht Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Ja, dat uitzuiveren, dat wegdoen, dat is steeds een repeterende zaak in ons leven. Bij herhaling vraagt de Heer van ons om samen met Hem ons leven te doorwandelen. Het is niet een eenmalige zaak. Het is niet het Pascha, het is het feest van de ongezuurde broden. Dat duurt 7 dagen lang. En 7 is een getal van de volheid. En heel ons leven zijn we daar in feite mee bezig. Daar ben je nooit klaar mee. En keer op keer gaat de Heer weer met zijn licht schijnen over en dwars door je leven. En hij gebruikt zijn woord erbij, waarbij die doordringt en het eenscheidt, de motieven die je hebt, enzovoort, enzovoort. Alles is ontbloot voor zijn ogen. En God gaat met zijn geest door ons leven heen, zodat wij onszelf ontdekken wie we zijn. Opdat alles wat herinnert aan dat oude leven, aan de oude natuur, dat we dat zien en dat we ontdekken dat dat veroordeeld is in het Lam en dat we dat in het geloof uit ons leven mogen wegdoen. Want anders is het geen feest. Dan blijven we vastzitten aan slavernij. Dan blijven we vastzitten aan de zonde. En ook al steeds als je wandelt in het leven, dan doe je van alles in die wereld op. Maar je mag je steeds reinigen met het badwater des woords, zodat je weer helemaal schoon bent, zodat je weer helemaal rein bent, weer helemaal op de Heer bent afgestemd. Zodat we in nieuwigheid des levens mogen wandelen. Zo vrij, zo blij, want Jezus woont in mij. Toch? Het wegdoen van zuurdecem. Ja, dat was niet alleen iets wat je persoonlijk moest doen, maar dat is ook iets wat je gemeenschappelijk moet doen. Die Joodse huisvader, die was wel natuurlijk in de eerste plaats verantwoordelijk voor het wegdoen van het zuurdecem uit zijn huis, maar het was natuurlijk ook de zaak van het hele gezin. De hele familie die daar woonde, die moest zuurdecem wegdoen. En in die zin spreekt Paulus ook van het wegdoen van het zuurdecem tegen deze Korintiërs in 1 Korinthe 5. Hij heeft het in de eerste plaats namelijk niet over het persoonlijke leven hier in 1 Korinthe 5, maar over het gemeentelijke leven hier. En als hij spreekt van doe weg, verwijder uit uw midden, dan doelt hij op die man en die vrouw die in grove zonde leeft. En hij zegt het er ook achter, over dat wegdoen, want hij zegt in vers 9 daarachter, in 1 Korinthe 5, ik schreef u reeds in mijn brief, dat gij niet moest omgaan met hoereerders, niet met de hoereerders uit deze wereld in het algemeen, of met de geldgierigen, en oplichters of afgodendienaars, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die al heet hij een broeder. Dus je kan iemand tegenkomen die noemt zichzelf een broeder of een zuster. Maar ja, die blijkt, hè, vers 11, een hoereerder, een geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of oplichter is. Met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. Je moet niet samen met hem de maaltijd houden. Staat het soms aan mij hen te oordelen die buiten zijn? Het gaat niet erom hen om hen te oordelen die buiten zijn, die buiten de gemeente zijn, maar het gaat er wel om te oordelen die binnen de gemeente zijn. Oordeelt ook gij niet alleen hen die in uw kring zijn? Hen die buiten zijn, zal God oordelen. Maar die binnen zijn, wat moet je daarmee doen? Doet wie niet deugt uit uw midden weg. Dat is nogal wat. Hetzelfde als bij Israël. Wat moest er gebeuren met iemand die nog zuurdecem in zijn huis had? Als iemand dat denkt, nou dat maakt er niet uit, dat klein beetje zuurdeeg, dat heb ik weer nodig na die 7 dagen om brood te bakken. Ik stop het stiekem weg. Nou, als gevonden werd, werd er gedaan. Hij werd uit die vergadering van Israël verwijderd en hij werd gestenigd. Ja. Er stond de doodstraf op. De Heeren nemen het dus heel ernstig en daarom neemt de Heer het ook heel ernstig in ons leven. Als wij zuurdecem, terwijl we ervan weten, dat in ons leven niet wegdoen. En op een bepaalde manier nog koesteren ook. En proberen te verbergen. De Heer neemt dat ernstig. En zodra je het bloed van het lam op je eigen hart en leven toepast, dan ontdek je dus niet alleen dat je getrokken wordt in de gemeenschap met God, maar je ontdekt ook dat je getrokken wordt in de gemeenschap met gelovigen. En dat je een verantwoordelijkheid hebt ten opzichte niet alleen van jezelf, maar ook ten opzichte van de ander. Want er hoeft maar een heel klein beetje zuurdecem in je eigen leven te zijn. Wat je toelaat, waarmee je ook de ander kan aansteken. Dat is de gedachte. Een klein beetje zuurdecem maakt het gehele deeg een hele gemeente zuur. En binnen de kortste keren is het gebeurd. Ja, we blijven niet alleen staan als verlosten. God neemt ons op in zijn familie. In de gemeente plaatst hij ons. Daar heeft hij ons gezet en plaats gegeven. Waarom? Waarom doet God dat? Omdat God eenvoudig wil dat het een feest in je leven blijft. Je kan geen feest vieren in je eentje. Dat lukt niet. Heb je daar ooit van gehoord? Van dat iemand zegt, ja, maar ik vier feest. In mijn eentje zeg je, nou dat is een leuk feest, dat zou je niet lang volhouden. Dat hou je ook nooit lang vol, feestvieren in je eentje. Feestvieren doe je met elkaar. En daarom plaatst God ons bij elkaar. Dat we gemeenschappelijk dat met elkaar mogen doen. In de gemeente. En dat je mag genieten van het lam. En van de zegeningen die voortvloeien uit het verlossingswerk van Christus. Als het goed is. En er is geen zuurdecem in de gemeente doorgedrongen. Ja, dan is daar een geestelijke blijdschap waar ruimte voor is, dan is er ook een sfeer van vrijheid, dan is er een onderlinge liefdeband. Dan zijn ze één in Christus, dan dient de een de ander, gedrongen door de liefde van Christus, zoals we vanmorgen overdachten, aan de hand van Galaten 5. En ook al ben je dan misschien in de afgelopen week, doordat je staat in deze wereld, en dat kan je niet voorkomen, dat je toch herinnerd bent aan de slavernij van Egypte. Waardoor eigenlijk je innerlijke blijdschap wat is weggeëbt, dan mag je komen in zo'n samenkomst. En zodra je dan in gemeenschap bent met andere gelovigen, en je verkeert met hen, en je deelt met hen het geloof, dan wordt je eigen geloof in je hart versterkt, en dan wekt dat de innerlijke vreugde in je op. En het werkt vaak zo aanstekelijk, dat als je met elkaar het woord van God overdenkt, en met elkaar bidt en met elkaar praat, dat je als een heel ander mens weer naar huis gaat. Dat is ook Gods bedoeling. Dat we genieten van het verlost zijn. Dat het niet een feest één keer is geweest in je leven bij de verlossing, maar dat het een feest blijft in je leven. En daarvoor geeft hij ons aan elkaar, zodat we tegen elkaar blijven getuigen. Ik ben een kind van God. Zo vrij, zo blij. Maar misschien denkt u wel, ja, hij kan het mooi vertellen. Maar zo ervaar ik de gemeenschap niet. Ja, misschien wel niet, maar God wil wel dat die gemeenschap zo werkt. Hè? Maar u weet net zo goed als ik dat in ons persoonlijk leven zuurdeesem, al die vrijheid en al die blijheid, in de weg kan staan. En dat ook zuurdeesem in een gemeente ook al die blijdschap en vrijheid kan wegnemen. Paulus spreekt hier in 1 Korinther 5 over twee soorten zuurdeeg. Hij heeft het over het oude zuurdeeg, maar hij spreekt ook nog over een ander zuurdeeg. Hij zegt in vers 8, laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Ja, dat oude zuurdeeg, dat heeft te maken met de oude mens. Dat heeft te maken met oude zonden. Oude gewoonten. Oude connecties. Waarin wij misschien gewandeld hebben voordat wij de Heer kenden. En schuilden achter het bloed van het lam en verlost werden. Maar dat andere zuurdeeg, dat nieuwe zuurdeeg, dat vertegenwoordigt zonde, waartoe een ongelovige nooit toe verleid kan worden. Maar gelovigen wel. Dat nieuwe zuurdeeg kan bijvoorbeeld zijn geestelijke trots. Of geestelijke jaloezie. Of misschien zelfs het pochen met bijbelkennis. Of het bezitten van een sectarische geest. Of een verlangen te willen uitblinken. En dat je gaat vertellen, God heeft dit aan mij gedaan en God heeft dat aan mij gedaan. Het kan ook zijn zaken zoals kritiek hebben op de ander, kritiek hebben op de prediker, kritiek hebben op de prediking. Het kan ook zijn roemen op een gave die je bezit, geestelijke eigenwaan enzovoort. Maar het zijn allemaal dingen, dat nieuwe zuurdeeg waar een gelovige alleen maar deel aan kan hebben, aan dat zuurdeeg, die alle vrijheid en alle blijdschap in een gemeente kan wegnemen. Dan komt er maar weinig terecht van, zie hoe lief zij elkander hebben. Want dat is eigenlijk wat over elke gemeente door de buitenwereld gezegd moet kunnen worden. Zie hoe lief zij elkander hebben. Maar er blijft dan vaak niets meer van over. En helaas was de Korinthische gemeente daar een voorbeeld van, een sprekend voorbeeld van, want ze hadden allerlei onderlinge partijschappen. En de een zei, ik ben van Apollos, en de ander zei, ik ben van Cephas, en weer een ander zei, van ik ben van Paulus. En er was, zoals we morgen ook nog over dachten, een goger er nog bij, die zegt, ja, maar ik ben van Christus. Ja. En ze hadden allerlei onderlinge rechtszaken, kan je lezen in de Korinthebrief. Ze sleepten elkaar voor de rechtbank en de een vond zich veel belangrijker dan de ander. En als er een samenkomst was, dan verdrongen ze elkaar eigenlijk van de kansel, want ze wilden allemaal de eerste plaats innemen. En zo ontstond er vaak onderlinge jaloezie en allerlei huichelarij en kwaadsprekerij over de ander en allerlei achterklap. Hè? Dat is een mooi woord, achterklap. Snap je, is iedereen weer wakker? Hè? Achterklap. Raar woord eigenlijk. Hè? Ja. Maar als je achter de ander aan het kleppen bent, dan komt het eigenlijk een beetje op neer. Nou, in zo'n gemeenschap wordt het geloof niet opgebouwd. Het wordt veel eerder afgebroken. En dan word je echt niet innerlijk verblijd van. He? Je kan nog zo met elkaar zingen, he? Maar dan uiteindelijk ga je toch leger naar huis dan dat je kwam. Daarom zegt Paulus dat ze het zuurdeeg van kwaadheid en van boosheid uit hun midden moeten wegdoen. En dat ze in hun houding ten opzichte van elkaar hun houding moeten wijzigen. Dat ze elkaar moeten benaderen als verlosten des Heren en in de liefde van de Heer. En als je dat als gemeenschap met elkaar doet, ieder voor zich, dan krijgt die geestelijke vrijheid en die geestelijke blijheid zijn kans, want God die zorgt daarvoor. En op een ieder van ons rust de verantwoordelijkheid. Niet alleen om dat oude zuurdeeg in ons leven weg te doen, omdat het anders de kans nog loopt een ander aan te steken, maar ook dat nieuwe zuurdeeg, want anders loop je de kans dat je ook nog de blijdschap en de vrijheid en de vrede bij een ander ook nog wegneemt. En we hebben elkaar nodig. We zijn ook aan elkaar gegeven. En waarom? Ja, soms zijn geestelijke dingen zo moeilijk uit te leggen, maar waarom zijn wij aan elkaar gegeven? Omdat als wij verlost zijn, als wij opeens meemaken dat voor ons persoonlijk ook dat lam is geslacht en we ontdekken het en die nacht die is daar en het oordeel is voorbij gegaan en we trekken uit Egypteland en we gaan de woestijn in, wat ontdekken we dan? Wie we zijn, dan ontdekken we dat we nog maar heel jong in het geloof zijn. Dat we nog eigenlijk een ruwe steen zijn. Met allerlei scherpe kanten eraan. En hoe wil God ons maken? God wil ons maken naar het beeld van zijn Zoon. En hoe doet hij dat? Nou, al die scherpe stenen die wij van nature eigenlijk zijn. Die plaatst hij bij elkaar in een gemeente. En wat doet de Heer? Die schuurt al die ruwe stenen tegen elkaar aan. En ze is zijn hand als ware vaak in ons midden. En schuurt hij ons tegen elkaar aan, zodat we die scherpe kantjes in ons leven gaan verliezen. En dat doet wel zeer tegen de ander en tegen met elkaar. Het is niet zo dat een gemeente een groep is van gelijkgestemde mensen. Of van allemaal karakters die perfect bij elkaar passen. Het is geen vereniging of zoiets dergelijks. Die allemaal dezelfde interesse hebben en daarom allemaal in dezelfde richting kijken. Nee, een gemeente is iets bijzonders. Dat zijn allemaal mensen met verschillende achtergronden. Die overal vandaan komen en als je vaak elkaar ontmoet. Dan zou je zeggen, nou, met die en die en die. Goh, daar kan ik echt wel mee door de bocht van nature al. Maar die en die, ja, dat ligt me toch een stuk moeilijker hoor. Ja, maar de Heer doet dat juist en die plaatst ons juist bij elkaar. Zodat de scherpe kanten eraf gaan als wij tegen elkaar in zijn hand als ware worden gekneed. Hij plaatst ons als ware in een zak bij elkaar en dan kneedt hij met zijn hand er steeds maar doorheen. En we worden steeds gladder, worden steeds mooier. Alle ruwe plekjes gaan eraf. Totdat er nergens meer in ons leven een scherp kantje gevonden is. En die nieuwe mens die wij in Christus Jezus geworden zijn, totaal tot uiting komen en er volkomen bruikbaar zijn in Gods hand. En het gaat nooit zonder slag of stoot in ons leven. Dat kneden van de Heer, ja, dat wordt ons heus niet zozeer als prettig ervaren. Paulus zegt, want alle kastijding schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Doch later brengt zij hen die door erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. En dat is wat het oplevert uiteindelijk. Dat je oprecht wordt. Het levert op waarheid, zuiverheid, vrijheid, blijheid. En daar is de Heer het om te doen. Zuurdeesem. Weet u hoe zuurdeesem ontstaat? Hoe ze dat maken? Het ontstaat door rotting van vochtig meel. En weet u wat zo merkwaardig is? Weet u wanneer het zich het snelst ontwikkelt? Als je het in de duisternis legt. Als je het in het donker neerlegt. Het licht remt dat proces af. Dat het zuurdeesem wordt, dat meel. Maar zuurdeesem werkt het snelst als het meel, dat vochtige meel, in de duisternis zich bevindt. Daarom is er ook sprake in de Bijbel van een vrouw die in het donker 3 maten meel heeft en zuurdeesem verbergt in die 3 maten meel. Maar zuurdeesem werkt altijd het snelst in de duisternis. En als Gods kinderen in het licht wandelen, dan zijn ze eigenlijk immuun voor het zuurdeesem. Maar als wij in de duisternis wandelen, dan zal het ook zijn uitwerking hebben op ons geestelijke leven. Het is altijd voor de gelovigen, wandel in het licht met Jezus. Dan komt dat zuurdeesem in ons leven niet meer openbaar. Dan wordt dat oude en dat nieuwe zuurdeesem weggedaan, uitgezuiverd. Ja, dan doen we precies wat de apostel Paulus zei in ons leven. Doe weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn. Gij zijt immers ongezuurd, want ook ons paaslam is geslacht Christus. Laten wij daar een feest vieren, niet met oud zuurdeeg, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Rein, waarachtig. De grondtekst zegt oprecht. Zuiver in Gods licht. Volkomen helder. Dat is het resultaat. Dat is wat God wil. Vrij van de zonde. En dat het een feest is in ons leven. Dat we feest vieren met Hem. Ja, zuurdeesem is in de Bijbel niet alleen een beeld van de zonden in ons leven. Soms oud, soms nieuwe zonde als gelovige. Maar is ook een beeld in de Bijbel van iets anders. Zoek dat maar eens op in Markus 8. Markus 8, waar de Heere Jezus ook spreekt over zuurdeesem. Markus hoofdstuk 8. En dan wel vers 15. Markus 8, vers 15. En hij gebood hun zeggende, zie toe, wacht u voor de zuurdeesem der Farizeeën en de zuurdeesem van Herodes. 2 keer spreekt hij hier over zuurdeesem. Het zuurdeesem der Farizeeën en het zuurdeesem van Herodes, of ook vertaald het zuurdeesem van de Herodianen, de volgers van Herodes. Ook in Matthäus 16 vers 5. Matthäus 16 vers 5 spreekt de Heer Jezus ook over het zuurdeesem. Matthäus 16 vers 5. Dan zegt hij, en toen de discipelen naar de overkant gingen, hadden zij vergeten broden mede te nemen. Jezus zei tot hen, zie toe en wacht u voor de zuurdeesem der Farizeeën en Sadduceeën. Hey, nu zuurdeesem weer van de Farizeeën, maar ook nog ander zuurdeesem, het zuurdeesem van de Sadduceeën. Zij bespraken dit onder elkaar en zeiden, dat is omdat wij geen broden medegenomen hebben. Toen Jezus dat bemerkte, zeide hij, waarom spreekt gij met elkaar erover, kleingelovigen, dat gij geen broden hebt? Ziet gij het nog niet in? En herinnert gij u niet de 5 broden der 5000 en hoeveel manden gij medenaamt? Of de 7 broden der 4000 en hoeveel korven gij medenaamt?
Hoe begrijpt gij niet dat ik u niet van broden sprak? Maar wacht u voor de zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën. Toen zagen zij in dat hij hun niet gezegd had zich te wachten voor de zuurdesem der broden, maar voor de leer der Farizeeën en Sadduceeën. Wat is de zuurdesem ook? Valse leer. Leer van de Farizeeën, leer van de Sadduceeën en Marcus 8, leer van de Herodianen. Valse leer. En bij herhaling horen wij de stem van de heiland weer klinken in de evangelie, dat hij zegt, wacht u voor het zuurdezen van die Farizeeën, voor het zuurdezen van die Sadduceeën, voor het zuurdezen van die Herodianen. Want ook dat kan in ons leven het feest verijdelen, het feest in ons leven volledig verwijderen. Ja, waar komt zuurdesem in de evangelie nog meer voor? Nou, u kent wel dat bekende hoofdstuk van Matteüs 13, waar we dan de gelijkenis vinden van het zuurdesem. Wat dan gaat dan over die 7 gelijkenissen, eigenlijk zijn het er 8, van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Daar lees je over een vrouw die in 3 maten meel zuurdesem verbergt. En het gehele deeg werd doorzuurd. Waar is dat een beeld van? Nou, meestal wordt er over gepredikt. En u zult wel horen, als men dat zegt, dan zegt ze, kijk, die 3 maten meel, dat is een beeld van de wereld. En zuurdesem, dat is het evangelie. Dat al 2000 jaar lang gepredikt is. En langzamerhand, net zoals zuurdesem langzaam doorwerkt, zal de gehele wereld christelijk worden onder de invloed van kerkzending en evangelisatie. En zo komt het koninkrijk van God dan op aarde. Maar dat is niet zo. Die Jezus zegt niet dat je voor. De Heer Jezus zegt namelijk dat je voor dat zuurdesem moet oppassen. Het zuurdesem is geen beeld van het evangelie. Het zuurdesem is een beeld van valse leer. Is een beeld van kwaad. Ja, zuurdesem, dat werkt vanzelf. Daar hoef je niks aan te doen. Een klein beetje zuurdesem maakt het gehele deeg zuur. Nou, dat is met het evangelie niet zo, hoor. Het is echt niet zo dat de Heer tegen me zegt, nou Nijs, je hoeft maar 1 keer te spreken. Dan heb je 1 keer gesproken en dat zuurdesem geplaatst in het deeg. Nou, dan hoef je alleen maar af te wachten, kun je op je lauwer gaan rusten. En na een paar jaar, joh, dat is helemaal doorzuurd dat deeg. En heel Leiden is vanzelf tot geloof gekomen. Nou, zo werkt het niet. Nee, je moet het echt prediken, keer bij keer bij keer. Ga uit, ga heen, getuig. Predik. Je kunt niet zeggen als prediker, nou ik doe het een beetje en de rest gaat vanzelf. Maar bij valse leer, bij het kwaad, gaat het wel vanzelf. En verspreidt het zich heel snel. En heeft het snel aantrekkingskracht. En het wordt heel groot binnen de korte keren. Dat is het merkwaardige. Dat is zo raar. Datzelfde zie ik elke keer in mijn tuin. Ik sta met geen zonnik van de week te kijken. Het is een zachte zomer, een zachte winter, nietwaar? En dan sta je te kijken naar je terras. Ik heb het helemaal schoongemaakt, eerlijk waar. Echt waar. Alles, en ik heb kleine steentjes en daartussen heb ik al het gras en al het onkruid weggehaald. Met zo'n kerger, alles schoongespoten. Prachtig. En dan moet je nou eens kijken. Overal staat onkruid ertussen, het schiet overal op. Kan ik weer aan de gang. En weet u wat ik zo naar vind? Mijn vrouw heeft ook bosviooltjes. Van die winterviooltjes heeft ze geplant. Die mooie bakken. Wat nou zou het dan prachtig zijn geweest. Als tussen mijn tegeltjes allemaal mooie viooltjes waren opgeschoten. Dan liet ik het staan. Toch? Dan vond ik het nog prachtig ook. Of dat je in het voorjaar ziet. Joh, Ik hoef er niks aan te doen, maar mijn hele voortuin of achtertuin, het is één rozenpark geworden vanzelf. Geweldig. Nee, het wordt geen rozenpark als je er niks aan doet. Dat onkruid, dat schiet op. En dat is met valse leer ook. En het wordt groot. Je hoeft er niks aan te doen. Als ik soms in de christelijke wereld om me heen kijk, en daar zie je dan die valse leer van die fariseeën, van die saduceeën, van de Herodianen. Nou, je staat met verbazing te kijken. Binnen de kortste keer komen er honderden, duizenden mensen op af. Toch? Het groeit als kool. Je hoeft er niets aan te doen. En op de vreemdste plekken schiet het omhoog. Valse leer. Het tiert altijd welig. Het woekert. Ja. En als je het met wortel en al wilt uitroeien als met onkruid, nou ga er maar aan staan. Het komt steeds, als je niet oppast, terug. En daar is het zuurdeesem een beeld ook van. Het is niet een beeld van het evangelie, maar een beeld van valse leer. Dan zoek die gelijkenis over dat zuurdeesem maar eens op in Matteüs 13. Dan lezen we dat nog eens. Matteüs 13 vers 33. En zegt de Heer Jezus, nog een gelijkenis sprak hij tot hen. De kerk is gelijk aan een zuurdeesem. Staat dat er? Nee, niet de kerk of de gemeente. Hè? Maar zo lezen een heleboel mensen het wel. Maar het gaat hier niet over de kerk of de gemeente. Het gaat hier over het koninkrijk der hemelen. Hè? En als de Bijbel spreekt over het koninkrijk der hemelen, waar gaat het dan over? Nou, dan gaat het over het rijk dat Christus zal oprichten bij zijn wederkomst aan het volk van Israël. Dat koninkrijk der hemelen is het koninkrijk van Israël bij de wederkomst van Christus, dat Christus op zal richten. Nog een gelijkenis sprak hij tot hen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem, welk een vrouw nam en in 3 maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was. Nou, die vrouw kennen we wel van Openbaring 17. Dat is die hoer, hè, die zit op het beest. Maar wat doet ze? Ze neemt zuurdeesem. En wat doet ze ook? Ze doet het stiekem. En dat doet ze in die 3 maten meel. Totdat het geheel doorzuurd was. Ja, over welke tijd gaat het hier? Over welke tijd spreekt de Heer Jezus hier? Nou, over de tijd in ieder geval dat het koninkrijk der hemelen verborgen is. Nou, de koninkrijk der hemelen, ook in onze tijd, is het verborgen. Het zijn ook de verborgenheden hier van het koninkrijk der hemelen. En ook in deze tijd is het koninkrijk der hemelen verborgen. Niet aanwezig. Maar eenmaal was dat koninkrijk der hemelen aan Israël aangeboden. Toen Christus kwam, in zijn eerste komst. Maar Israël verwierp het in de evangelie. En later verwierp het nog een keer, tijdens de handelingen. En het koninkrijk werd verborgen, werd uitgesteld. En zal straks tegen zijn wederkomst opnieuw worden aangeboden aan het volk Israël. Maar in onze tijd ontdekken we ook precies eigenlijk wat hier staat. Het zal met nadruk hier gaan over de eindtijd, wanneer dat er plaatsvindt. Maar ook in onze tijd, nu dat koninkrijk verborgen is, geschiet eigenlijk hetzelfde. Dat een vrouw in 3 maten meel zuurdeesem doet. Meel, waar is meel een beeld van? Wat doe je normaal met meel? Wat maak je van meel? Daar maak je altijd brood van. En dat is toch voedsel, of niet? Ja, dat is spijs. Daar maak je brood van. En dan komt er een vrouw. En wat doet die vrouw? Die doet in die 3 maten meel zuurdeesem. Dat verbergt ze erin. Ze doet dat stiekem. Ze verbergt. Met de bedoeling om het meel te bederven. Om het meel te verwoesten. Omdat het gehele deeg doorzuurd wordt. Zodat je het niet meer kan eten. Dat doet zuurdeesem. Het tast het meel zo ver aan. Het gist zo ver door. Dat je er nooit meer een brood van kan bakken. En die 3 maten meel is een beeld van het evangelie, van het woord van God. En waarom 3 maten? Omdat het evangelie vol is. 3 maten voor het verleden, voor het heden en voor de toekomst. Christus als profeet toen hij wandelde op aarde en voor ons stierf, Christus als de opgestane, die nu voor ons leeft, de tweede maat, en de derde maat, Christus, die straks wederkomt en verschijnen zal in heerlijkheid. Drie maten. Jezus, Christus, de Heere. Hij die was, hij die is en hij die komt. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Dan heb je steeds die drie maten meel. Oh ja, we kennen het wel, dat sommige gelovigen, die kennen hem alleen van het kruis. Die kennen hem alleen als de gekruisigde heiland. Maar dan heb je maar een klein stukje van het woord van God begrepen. En ook sommigen die kijken wat verder en zien hem als de opgestane. Die nieuw leven aan het licht gebracht heeft. En ervaren ook dat leven in hun eigen leven. En er zijn maar heel weinigen die zijn verschijning lief hebben, zoals Paulus zegt. En die uitzien naar hem als de hoop der heerlijkheid. Drie maten meel. Maar waarom is dat? Waarom zijn eigenlijk mensen die zich christen noemen zo weinig dat ze die Jezus kennen als de gekruisigde? Waarom zijn er nog minder gelovigen die hem kennen als de opgestane? Die nieuw leven aan het licht bracht. En nog minder die gehoord hebben van zijn verschijning en zijn verschijning lief hebben in heerlijkheid. Omdat wij dan ook zullen, met hem zullen worden geopenbaard. Omdat we deel hebben aan de uitopstanding uit de doden. Waarom hebben steeds zo minder mensen dan daarvan gehoord, minder gelovigen? Omdat het gehele deeg is doorzuurd met de leer van de Farizeeën, Sadduceeën en Herodianen. Ja, wat is dat zuurdeesem van de Farizeeën? Wat leerden de Farizeeën? Nou, de Farizeeën die leerden alleen maar uiterlijke vormen zonder innerlijke beleving. De Heere noemde ze witgepleisterde graven. Van buiten schoon, maar van binnen verrot. Vroomheid zonder waarachtig innerlijk leven. Eigenlijk ben je dan dood. Heeft dat zuurdeesem gewerkt in de christelijke kerk? Nou, kijk maar naar de kerk door alle eeuwen heen. Wat een geweldige vormendienst het uiteindelijk geworden is. Oh, heel indrukwekkend hoor. Heel plechtig. Met heel veel vertoon. Maar met heel weinig geestelijke inhoud. En zo is het vaak ook in de Joodse synagogen. Het is allemaal vorm, vorm, vorm. Maar geestelijk is het dood. Farizeïsme. De uiterlijke godsdienst. En als het in de gemeente toeslaat en in je eigen geestelijk leven toeslaat, dan is het feest uit je leven verdwenen. Dan kan je niet meer feest vieren. Er is een zuurdeesem, valse leer in je leven gekomen. En uiteindelijk loopt het ook in de bedeling der genade daarop uit. Want wat zegt Paulus? Zij hebben in die laatste dagen, welke situatie tref je dan aan? Ze hebben een gedaante van godzaligheid, maar ze hebben de innerlijke kracht daarvan verloochend. Ja. Sadduceeën. Wat was het zuurdeesem van de Sadduceeën? Nou, dat waren de modernisten in hun tijd. Ze zeiden van, er bestaan geen engelen. En er bestaat ook geen persoonlijke duivel. Er is ook helemaal geen opstanding. Ze geloofden ook niet in wonderen. Nou, is er tegenwoordig iets nieuws onder de zon? Nee, ik hoef naar maar menige theoloog te luisteren. Of ik hoor het zuurdeesem van de Farizeeën, van de Sadduceeën. Waarmee de hele woordverkondiging is doorzuurd. En juist in kerken, in protestantse kerken, waar je het vroeger nooit zou hebben verwacht, dat daar dat zuurdeesem, daar Sadduceeën zou doordringen. Daar is tegenwoordig dat een bolwerk van de Sadduceeën, van het moderne evangelie, die de Bijbel zo uiteenscheurt, dat je alleen maar twee kafjes overhoudt, met niks ertussen. En ik vind het triest voor de gelovigen die daar komen. Wat is het zuurdeesem van de Herodianen? Ja, de Herodianen was een groep onder Israël. Ja, dat waren volgelingen van Herodes die dachten en die geloofden dat je de wapens moest grijpen. En dat je onder leiding van koning Herodes dat Romeinse juk moest afwerpen. Het was als het ware politiek. Het was een politieke godsdienst. En broeders en zusters, in de politiek, ja ook die politiek is in het evangelie doorgedrongen vandaag de dag. Dat er meer politiek van de kansel afgepredikt wordt, dan dat het woord van God gesproken wordt. En zo kan je zeggen, is dat deeg, de gemeente van Christus, geheel doorzuurd. En daardoor is het feest uit zoveel geloofslevens verdwenen, omdat er zuurdeesem er zit. Als je kijkt naar het kruis, wat is er over van dat kruis in het moderne evangelie? Nou, Sevine, waar wij in geloven, zeggen ze nou dat... Ik heb eens iemand gehoord die zei tegen me, joh, wat is dat voor een slachthuisgodsdienst van jou? Hij noemde zelf zich een christen hoor. Maar dat bloed, daar ergerde hij zich gewoon aan. Dat Christus zijn bloed zou hebben gegeven voor zijn zonde. Hoe is het met die andere maat? Niet alleen dat die Jezus de gekruisigde is, maar de opgestane is. Ja, wie gelooft tegenwoordig nog dat Jezus leeft? Als je luistert naar de tegenwoordige predikatie, dan hoe wij dan de opstanding moeten nemen en hoe wij met de verhalen uit de evangelie moeten omgaan. Ach, dan sta je verplex. Ze redeneren dat helemaal weg. Al die verhalen uit de evangelie, die moet je maar symboliseren. En die worden gewoon historisch volkomen terzijde geschoven. Dat is eigenlijk verschrikkelijk. En ook met die derde maat. De wederkomende Heer, onze hoop der heerlijkheid, de verschijning van Hem. Ik sprak laatst een collega op mijn werk en die zei, nou in onze kerk wordt nooit gesproken over Gods plan der eeuwen, waar jij het over hebt. Of wordt nooit gesproken over de wederkomst van Christus of over zijn verschijning die je mag liefhebben. En over dat je met hem zal verschijnen in heerlijkheid. Maar dat is toch een en in triest, dat er nooit over gesproken wordt. Het is notabene het grootst besproken onderdeel van de Bijbel. Er is geen thema wat zo uitvoerig wordt besproken in de Bijbel dan juist dit. De psalmisten die bezingen zijn komst. De profeten die spreken er uitgebreid over is de verwachting van de apostelen. En was de blijde hoop van de Heer Jezus zelf ook nog. En wat gebeurt er? Nou, er komt wat anders voor in de plaats. Het is nu heel vaak van verbeter de wereld en begin bij jezelf. Toch? Er komt een horizontaal evangelie voor in de plaats. En dat klinkt zo mooi, maar het is in feite de stem van de valse profeet. Het is een doorzuurd evangelie. Een evangelie zonder bloed. Een evangelie zonder een levende Christus. Een evangelie door de inspanning van de mens in plaats van door de openbaring van de geest. En dat is het geheim. Oh, wat is dat deeg. Het evangelie en de gemeenten. In Nederland, wat zijn ze niet doorzuurd? En dat die doorzuring al snel plaatsvond. In Paulus' dagen. Dat hebben we ontdekt in de Galatenbrief. Dat begon direct al. Paulus moest zeggen in Galaten 5 vers 1. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. En een paar versen later hebben we gelezen. Gij liep goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van hem die u roept. Een weinig zuur deeg maakt het gehele deeg zuur. Paulus zei toen al, in Galaten 5. Een weinig zuur deeg maakt het gehele deeg zuur. Ja, valse leer. Kan het feest in ons leven enorm in de weg staan. Wij hebben gelukkig daar met dat zuurdeesem niks te maken. Die valse leer, dat mogen we geestelijk onderscheiden. En mogen we in ons leven als ware met het woord van God toetsen. Zodat we zien, dit is niet van hem. En aan de andere kant moeten we oppassen in ons leven. Dat we waarachtig in die vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, dan blijven staan. Die vrijheid, dat we vrij zijn van de slavernij der zonde. De slavernij van Egypte, dat het achter ons ligt. Wat zo mooi is op het feest van de ongezuurde broden, is dat er staat, geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten, tijdens dat hele feest. Geen allerlei slaafse arbeid. Houd de stand, laat u niet wederom een slavenjuk opleggen. We zijn geen slaven meer. We zijn vrij, we zijn blij en mogen feest vieren. We mogen stand houden. En daarom, broeders en zusters, laat zorgen dat geen zuurdeesem, in wat voor vorm dan ook, in ons leven achterblijft. Ook geen kruimeltje. Laten we vragen of ook de Heilige Geest met zijn licht door ons leven wil schijnen. Dat we met het kaarsje durven gaan door ons leven heen. Naar de zolder, maar ook naar die kelder en alle kamers die daartussen zijn. En laten we dan wegdoen. Wegdoen. Als we wegdoen, broeders en zusters, dan wordt het feest. Zo laat ons dan feest vieren. Want ook ons paaslam is geslacht. We zijn bevrijd van de slavernij. Laten we dan dat zuurdeesem in ons leven wegdoen. Dat het weer in ons gaat zingen. Staat dan in de vrijheid. Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje. Een vlindertje. Een vlindertje. Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje. Ik ben een kind van God. Zo vrij. Zo vrij. Want Jezus woont in mij. Want dat een lied zijn. Dat is waar gezinkt in ons hart. Omdat we blij zijn. We zijn verlost. We zijn van de Heere. We mogen wandelen met Hem. En als er iets is misschien. Wat hardnekkig is en terugkeert in ons leven. Net als onkruid. Ach, dan rukken we het in zijn naam uit en doen we het in zijn naam weg. Amen.